Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen, iets wat Cupido wel weet. Dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lente symfonie. In haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is een liedje met een lach, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Dit is Amsterdam FM en je luistert naar Scheltema Live. De zomer is nu definitief begonnen. De terrassen zitten vol en wij blijven gewoon lekker radio maken. Maar wel op een iets lager pitje, want zo heel af en toe hebben ook wij wel zin om even een terrasje te pikken. Wie ook op het terras zat, was Sofietje met Johnny Lyon. Die hoorde je aan het begin van deze uitzending. Vandaag vertelt Maria weer waar we behalve het terras nog meer naartoe kunnen. Behalve de musea zijn nu ook de theaters weer open. Je hoort er alles over in het culturele nieuws. Godfried vervolgt haar recept en vandaag maken we een heerlijke zomerse melanzane alla parmigiana. Trek je schort maar vast aan dus. Maar eerst gaan we naar Amsterdam-Zuid, waar mevrouw Elisabeth Berenstehaan aan Luc vertelt over haar liefde voor de antroposofie.
Het blijkt dat het gif van slangen reuze goed is tegen bijvoorbeeld kiespijn. Überhaupt gewoon pijn waar je anders een aspirine of ibuprofen voor neemt. Dan neem je gewoon slangengif. En voor kanker gebruik je Iscador. Iscador is de mistletoe. Daar halen ze het sap uit, dat spuiten ze in. Ik heb het zelf gehad.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
U luistert naar de wekelijkse podcast Hanengekraai met Elisabeth Bierens de Haan als wekelijkse columniste want zij geeft haar mening over onderwerpen die haar na aan het hart liggen. Mevrouw Mierens de Haan, ik weet van u dat u licht antroposofisch ingesteld bent.
Ja, toen ik mijn man leerde kennen, heeft mijn lieve Juliaan mij veel verteld over antroposofie, over Rudolf Steiner, over zijn veelzijdige kanten. Hij was een schilder, hij was een bouwer. Hij heeft medicijnen ontwikkeld. Hij heeft een hele, ja, de antroposofie helemaal opgericht. Zeer veelzijdig en dat sprak me zeer aan.
Ja.
Want er zitten oosterse gedachtegangen in. Op allerlei vlakken, de medische wereld, de bouwwereld. Dus als je een huis bouwt, dat je rekening houdt van, er moeten rondingen zijn, geen vierkanten. Kijk, het ING-gebouw is ook volgens antroposofische richtlijnen gebouwd. Dat is dus gezonder. En vierkant is ongezonder.
Waarom is vierkant ongezonder volgens u?
Een ronding is mooier. Sluit meer aan bij de mens. In Zwitserland is de antroposofie zeer in zwang. De bouwkunst houdt daar rekening mee. Hout. Geen beton, maar hout. Ik heb in mijn huis heel veel hout. Hout werkt. Hout is heerlijk. Hout ruikt. Het is goed. Dat zijn allemaal dingen, dat moet je leren. Ook de medische wereld. Ik gebruik de medicijnen, is allemaal antroposofisch.
Ja.
En dat bevalt me buitengewoon goed. Dus als ik bijvoorbeeld kiespijn heb, de luisteraar zal erg lachen, dan neem ik lachesis. En het is slangengif.
Oh.
Het blijkt dat het gif van slangen reuze goed is tegen bijvoorbeeld kiespijn. Pijn, überhaupt gewoon pijn waar je anders een aspirine of ibuprofen voor neemt. Dan neem je gewoon slangengif. En voor kanker gebruik je Iscador. Iscador is de mistletoe. Daar halen ze het sap uit, dat spuiten ze in. Ik heb het zelf gehad in de KLM-tijd. Toen leerde ik al Juliaan kennen. En toen had ik een heel klein, miniem, klein echtje, zou je kunnen zeggen, op mijn borstbeen. Nou, en toen ben ik naar dokter Molenburg in Haarlem gegaan. Die zei, elke week komen en je krijgt een injectie en dat gaat weg. En een dieet, Moerman-dieet. Nou, zeg ik wel 85.
Ja, nou, de reden dat we het vandaag over de antroposofie gaan hebben is dat het enigszins in opspraak is gekomen onlangs. Er stond een stuk in Trouw.
Ja.
En daar gaan we het ook over hebben, de schaduwzijden van de antroposofie. En als reactie daarop was er in de NRC onlangs een column van Tommy Wieringa die daarop ingaat.
Ja.
En nu weet ik dat u inderdaad dus antroposofisch ingesteld bent, maar ook inderdaad, en dat weten de luisteraars ook, uw grootvader bijvoorbeeld verloren heeft aan het Derde Rijk.
Die is vergast.
En ik leg die link omdat in de column van Tommy Wieringa hij het heeft over een link tussen de antroposofie en het fascisme.
Ja, dat hoor je wel.
Ik wilde graag een paar stukjes uit die column voorlezen.
Ja,
en dan kijken,
heel interessant.
En dan kijken inderdaad hoe u daarover denkt.
Uitstekend. Laat horen.
Nou, wat hij onder andere dus schrijft is, niets fascistisch is de antroposofie vreemd. Mijn schooltijd heb ik grotendeels onder antroposofen doorgebracht. Je oren deden zeer van alle kwats over de superioriteit van het blanke ras. De antroposofische huisarts van mijn moeder noemde haar kanker een hardnekkige ontsteking die met zelfinzicht, een versterkt immuunsysteem en alternatieve geneeswijzen te bestrijden viel. En toen dacht ik, hoe rijmt uw voorkeur voor de antroposofie met wat ik hier lees?
Nou, ik kan in één woord zeggen, één grote apenkool. Klaar. Als je kanker hebt, dan ga je niet naar een of andere stuntel van een juffrouw die rare dingen op je arm smeert of op je borst smeert. Toen ik dus naar dokter Molenburg ging, toen zei hij, ik ben wel gewoon arts, maar ik doe ook antroposofische dingen. En wat hij verder schrijft, kijk, ik ga daar maar niet op in, want dat is eigenlijk energie verspillen aan een zeer negatieve gedachtegang. En wat Juliaan vertelde heeft mij zo geboeid. En we hebben niet veel mensen om ons heen gehad die antroposoof waren. Maar die enkele die we leerden kennen, dat waren hele boeiende mensen. En de meest boeiende was dokter Molenburg. En als deze Tommy de veelheid van talenten en de knapheid van Nonenburgers hij die zou hebben, dan zou ik me ergeren. Maar ik vind het zo ontzettend dom wat hier in het artikel staat. Ik hou me aan dokter Molenburg, ik hou me aan mijn lieve Juliaan. En door Molenburg ben ik blijven leven met zonder bobbeltje. Mijn moeder had een pingpongbal in haar borst. En die geloofde helemaal niet in de antroposofie. En ik zei, mama, je bent geopereerd. Ze hebben die pingpongbal eruit gehaald, Marina Hospitaal. En dat gaan we nou doen. Dan ga je naar dokter Hirschfeld en je krijgt die injecties. Ja, maar ik kan ook chemische kuur doen. Ik zeg, dat doen we helemaal niet. We gaan dit doen. Dus moeder en ik gingen naar dokter Hirschfeld. 98 is ze geworden. Maar je moet het leren begrijpen. Het is een studie. Ik heb er kennis van genomen en ik ga ermee door. En ik stop niet. En het zijn geen naties. En het zijn mensen die achter de schermen kijken. Je moet zelf als een speurneus moet je goed nadenken en denken van wacht eens even, kan het ook anders?
Ja, of in ieder geval dus dat de, nou ja, de goed, de, hoe je het ook wilt noemen, hè, dus inderdaad de homeopathie of de antroposofie gecombineerd wordt met de allopathie en dat mensen zich niet afhankelijk maken van... Kijk, en dat is natuurlijk misschien ook het bezwaar, dat de antroposofie deels gestoeld is op theorieën die niet volgens de huidige wetenschappelijke maatstaven kunnen worden onderbouwd.
Ik moet je even interromperen. Je zegt de antroposofie. Kijk, de antroposofie, dan kom je bij één man uit.
Steiner.
Ja, Steiner. Rudolf Steiner. Hij is de oprichter van de antroposofie. Degene die het ontwikkelt, die krijgt natuurlijk een aanhang. En daar kunnen rotte appels tussen zitten. In die antroposofie kunnen ook halve garen tussen zitten. Maar wie niet half gaar was, was Rudolf Steiner. Een zeldzaam begaafde man.
Ja.
Als je die gedachtegang van Rudolf Steiner niet volgt, dan kan je het ook niet begrijpen. Dus ik zeg tegen de mensen die daar kritiek op hebben, zeg, je hebt helemaal nooit iets gelezen. Hoe kan je nou een oordeel hebben als je niks gelezen hebt? Je gaat naar de Zeiling in Amsterdam, prachtige boekenwinkel. Daar vraag je van meneer Veldman, wat is antroposofie? En dan krijg je het antwoord. En dan ben je niet bij Tommy, maar dan krijg je het antwoord van Rudolf Steiner zelf. Dan lees je zijn idealen, zijn gedachtegang. En dan begrijp je, dat is antroposofie. En als je dan dat op een noemer gooit van, oh, dit is allemaal, hè, ze zijn racistisch en die hele Rudolf Steiner is halve gek. Kijk, dat we zeiden op school zo leuk, wat je zegt, ben je zelf. Dag Tommy.
Ja. Maar als iemand dus op het punt ligt te sterven, dus iemand kan niet meer beter worden, en die laat zich behandelen door een antroposofisch arts, en die antroposofisch arts zegt we doen niet aan pijnverlichting, geen morfine, want dan komt ze niet rein in het...
Wie zegt dat?
Dat staat hier. Hij zegt dus van, toen ze als gevolg van die kanker op haar sterfbed lag, dacht de antroposoof van dienst dat het beter was geen morfine te geven, omdat ze dan haar weg...
Dat is allemaal kwats. Want toen mijn man in Vreugdehof lag, hij was heel ziek en hij ging sterven. En toen kwam de arts en we zaten om zijn bed heen. En toen zei de arts, ik wil hem wat morfine geven. Ik zeg, uitstekend, doen.
Ja,
meteen doen.
Precies.
En dan ben je stapelgek als de familie zegt, oh nee, moet dat niet gebeuren, dan doen we het niet. Kijk, je hebt ook nog je eigen inbreng.
Nee.
En dan is het vast geen goede antroposofische arts geweest. Je moet gewoon, heel gewoon, dingen doen waarvan je weet, dat is goed voor de patiënt. Het is niet zo dat als je antroposofisch ingesteld bent, dat je je afsluit voor dingen in de allopathie die wel goed zijn. Het moet zo zijn dat allopathie, homeopathie, vrienden van elkaar zijn. Stel voor dat die antroposofie zou zeggen, nou nee, dat moeten we maar niet doen. Dan ga ik eerst eens even nadenken, hebben ze gelijk. Het is heel leuk, je hoeft niet kwakkeloos dingen te accepteren. Ik zou nog één leuk ding vertellen. Een mens is een muziekinstrument. Ik heb een prachtige piano, die is 120 jaar oud en wordt geknuffeld als een baby. Dat is een sheetmaaier. Het staat gelijk aan een Steinway, schitterende klank. Pianostemmer komt, hij moest na een jaar, dat is prachtig hoor, na een jaar gestemd worden. Nou, en ik denk, dat heeft hij toch een merkwaardige stem voor. Wat een gek ding is dat. Een soort afwaskwast, van zilverachtig. Ik denk, wat raar. En hij stemt hem en hij zegt, ja, dit moet even vernieuwd en dat. Ze kunnen ook bekijken, zei, nou, dat komt de volgende keer wel. Ik zeg, hij speelt goed, de hamerkoppen zijn goed, die gaan we een beetje intoneren. Dus dat is geen enkel punt. Hij gaat weg. En een week later is die hele piano weer ontstemd. Ja, het komt door het weer, door de vocht en de kou. En die ervaring zegt, nee. Weet je waardoor het komt? Door die stemvork, of hoe dat ding ook heet. U moet de ouderwetse meenemen, sleutel. De ouderwetse stemsleutel met een lekker stuk hout. Ja, en ik was zelf helemaal ontstemd. Ik ben een eenheid met die piano. Dus de schattenbouwer, een hele lieve man.
Was u net zo ontstemd als de piano?
Ja,
of was u...
ik was net zo ontstemd. Dus ik was helemaal van slag. Dus zaterdagmorgen kwam die vrolijk weer naar binnen. Ik zei, geef me nou eens die twee sleutels. Ik zei, ja, nou ja, dat is een sleutel voor een vleugel. Ik zei, nou nemen we die andere, die is zwaar. Ja, die is zwaar. Maar dat hebben we juist nodig. Toen zei hij, nou, we gaan de proef nemen. We gaan met die ouderwetse stemsleutel gaan we stemmen. Nou, ik ging in een hoekje zitten luisteren, rustig. Ik heb hem zijn gang laten gaan. De piano klinkt hemels. Bij alles wat je doet. Alles wat van de overheid of van buitenaf op je afkomt. Denk goed na. Ik ben een huisvrouw. En dan ga ik hem vertellen, ik wil die oude sleutel. Ik wil dat nieuwe ding niet. Nou, die piano, ik heb vanmiddag 2 uur, heb ik Beethoven gespeeld. Een verrukking. Zo, ik ben weer in zo'n goede stemming. Maar als ik dat niet had gedaan, dan denk ik, nee hoor, hij is pianostemmer. Hij is antroposoof. Deze man die doet dan wat yoga, oefeningen en dingen, is ook heel goed. Nou, laat hem maar doen. Maar je moet bij alles wat je doet, zelf heb je de eindredactie, laat ik het zo zeggen.
Dat is een hele mooie afsluiter, inderdaad. Ja. Je hebt bij alles wat je doet zelf de eindredactie.
Ja, en die eindredactie is bij mij. Er komt geen breipen in mijn arm. Er komt geen stok in mijn neus. En ik ga niet naar de rij. En ik zit thuis lekker de krant te lezen.
En ik doe het wel. Dit was Hanegekraai. Volgende week zijn wij er weer. En ik wens u een, hoe zal ik het noemen? Ik wens u een antroposofische en gezonde week toe.
En een muzikale week.
En een muzikale week.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Wilt u reageren? Mail naar hanegekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berends de Haan.
You rolling? Oh.
The people in the street. Goedemiddag, we zitten weer gezellig in het Felix Meritus in het Cultureel Noodhospitaal aan de Keizersgracht in Amsterdam. En we zitten hier weer gezellig met Maria en Abe.
Hallo Birgit.
Hallo Birgit.
En we gaan weer gezellig het cultureel nieuws doornemen.
Het culturele nieuws.
Maria, ik heb hier een heel mooi lijstje, vooral een koninklijk lijstje met allemaal dingen die er te doen zijn deze week.
Ja, dat zei je, een koninklijk lijstje. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Als je het bekijkt, laten we maar gewoon meteen beginnen met het eerste item van het culturele nieuws van deze week. Vorige week heb ik heel erg veel verteld over musea, omdat de musea weer open gingen. Maar de theaters zijn natuurlijk ook weer open. En daarom voor jullie de eerste theatertip van dit jaar in het Theater Bellevue. Gaat een bewerking komen van een toneelklassieker van Luigi Pirandello. Namelijk een bewerking van Hendrik de Vierde,
Ja. En misschien kent niet iedereen Hendrik de Vierde.
Ja, dat was dus de koning van de verbeelding. En nu moet ik zeggen dat mijn geschiedenisonderwijs op dat vlak een beetje niet echt goed is geweest. Dus dat vind ik altijd heel leuk aan theaterstukken. Dat je toch een beetje meekrijgt van hoe dat was. Niet dat je dat moet zien als zeg maar de educatie. Maar je krijgt toch een beetje mee. En het is een bewerking van het stuk door acteur Teun Donders en schrijver Roel Pronk. En dat is wel leuk, die acteur Teun Donders die heeft een prijs gewonnen voor veelbelovend talent. Dus ja, je mag verwachten dat het goed gaat zijn.
En veelbelovend.
Ja, hij heeft een prijs gewonnen voor aanstormend talent. Ik zei niet goed, aanstormend talent. En zij hebben dus een bewerking geschreven. Het is een bewerking voor één acteur, dus het is ook heel coronaproof. Hij is zelf Hendrik de Vierde en dan gaat hij, het is eigenlijk een solo voorstelling.
Sick.
In het Bellevue, dus best wel knap, want dat is best wel een grote zaal.
Ja, en vanaf wanneer, deze week?
Vanaf vrijdag 11 juni, dat is aanstaande vrijdag.
Ja. Dat is bijna.
En het loopt tot zaterdag 19 juni, dus 1 week kun je dat bekijken.
Ja.
En hoe zit het met de kaartverkoop?
Gewoon even kijken op theaterbellevue.nl.
Gewoon lekker online?
Ja, gewoon reserveren, ja.
En leuk man, dat het weer open gaat.
Ja, vet hè?
Ja, echt gezellig.
Ja, ik vind het ook, ik heb ook echt zin in. Ja, ik denk ook echt wel dat ik naar deze ga. Want ik had er echt al een paar weken geleden een aankondiging van gezien. En het lijkt me gewoon heel knap dat hij dat in zijn eentje staat te doen. Dat hij, ja, en dat je toch ook een beetje weer wijzer wordt.
Ben je al een keer eerder naar een solo show geweest?
Ja, wel naar cabaret. Ja. Maar niet naar solo theater, denk ik.
Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe dat er eigenlijk hoe dat gaat zijn. Want ik bedenk me nu inderdaad, cabaret, daar vind je me altijd wel. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit vormgegeven gaat worden.
Ja.
Ja, dus dat is wel heel interessant en leuk. Mm-hmm. Educatief en leuk. Wat heb je nog meer in petto?
Nou, wel musea, want die zijn natuurlijk weer open. En vorige week had ik al een heel rijtje genoemd aan museumtips. Daar ga ik nu mee verder. In Huis Marseille, het fotografiemuseum aan de Keizersgracht, vind ik altijd een heel prettig museum om even heen te gaan. Want het is niet zo groot. En dus kun je gewoon even je gedachten op de loop laten en naar mooie kunst kijken. Maar daar ben je niet een hele dag aan kwijt. En zij hebben nu een tentoonstelling over Infinite Identities. Photography in the Age of Sharing. En dat gaat over werk van kunstenaars die Instagram gebruiken om bepaalde aspecten van hun kunst te ontwikkelen. En dus een andere manier van kunst communiceren.
Oké, het is wel helemaal van nu, maar...
Hoe bedoel je andere toch? Manier van kunst communiceren?
Nou, de tentoonstelling laat zien hoe deze app een extra laag toevoegt aan de kunstwereld door virtueel de plek in te nemen van een atelier, een museum of een galerie. Dus het is dat wij ons blijkbaar expressief uiten op media zoals Instagram. En dat als een verlengsel, hoe je dat, een toevoegsel van onszelf zien. Om ons te uiten.
Ja.
Oh, wauw.
Ja. Ik denk dat je daar heel lang gesprek over kan voeren, maar inderdaad.
Ja, maar je kunt dus ook gewoon even naar het Huis Marseille.
Ja,
want inderdaad. Sommige mensen hebben hier een hele negatieve koppeling aan. Sommige mensen heel positief.
Ja, nou, ik doe er zelf dus niet aan sociale media. Maar toch vind ik het wel leuk om dan te bekijken.
Ben jij niet aan sociale media?
Nee.
Kan ik jou niet vinden op Facebook of Instagram?
Nee.
Wauw.
Heb je dat nog nooit opgezocht?
Nee.
Ook niet echt een Instagrammer? Of,
Nou, een beetje, maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we het nu niet over hebben.
Nee.
Maar wat knap vind ik dat.
Oké, dus Huis Marseille Infinite Identities. Over sociale media eigenlijk heel kort door de bocht. En dan totaal iets anders. Namelijk in het Allard Pearson is een tentoonstelling over... Godinnen van de Art Nouveau.
Ah,
ja. Wow.
Godinnen.
Namelijk rond 1900 is de vrouw de droom en de nachtmerrie van een generatie kunstenaars die de werkelijkheid proberen te ontvluchten, namelijk de Art Nouveau. Lieflijke maagden, vrede minnaressen, vrome madonna's en andere vrouwelijke clichés bepalen de sieraden van René Lalique, de affiches van Alfonso Mucha en Jan Toorop en vele andere werken van bekende ontwerpers. Godinnen van de Art Nouveau neemt deze fascinatie voor vrouwelijk schoon onder de loep en plaatst die in de context van deze roerige tijd van de vorige eeuwwisseling.
Wauw.
Ja. Wel cool, toch? Ik vind een ode aan de vrouw vind ik natuurlijk altijd leuk.
Dat mag altijd.
Maar in deze specifieke context, ik ga er wel heen.
Ja.
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 Ik
zonder.
Ja.
Toch? In het Allard Pearson. Van de 5 juni, dus van de vorige week toen de musea weer open waren. En volgens mij loopt
gewoon
deze tentoonstelling...
Tot ver in de tijd.
Ja, deze loopt wel even.
Nice.
Maar ik zag hem ook echt op zo'n plakkaat, gewoon naast de weg. En ik dacht, wat cool.
Ja,
daar ga ik over vertellen op de radio. Ja.
Werkt dan toch, hè?
Ja, precies.
Ja, reclame is niet voor niks, hoor.
Nee, ja. Oké,
de volgende.
Dat is de Milkmaid Project. Dat is, eigenlijk is dat een beetje, vond ik dat een beetje een toeristentrekker. Dat is een, het is een soort van kunstgalerie, maar ook weer niet helemaal. Een art project waarin je jezelf kunt laten namaken in een kunstwerk zoals de Milkmaid, het melkmeisje van Vermeer. Of je kunt je als een of andere Rembrandt laten fotograferen. Dan gaan ze je helemaal stylen in die kleding en dan gaan ze je in die setting zetten. En dan heb je, nou, wie weet, iets cools voor op je Instagram profiel.
En dan kom je dus op de Keizersgracht terecht.
Ja, precies. Maar nu moesten ze dicht wegens corona en nu hebben ze de nachtwacht nagemaakt met alle buren van die galerie.
Oh.
Dus nu hebben ze die allemaal apart gefotografeerd, helemaal in outfit, helemaal in vol ornaat, in nachtwacht in het plaatje. En die hebben ze allemaal bij elkaar geknipt en hebben ze een grote nachtwacht van alle buren.
Maar alle hoofden die op de oorspronkelijke nachtwacht staan, die zijn vervangen, of al die mensen zijn letterlijk vervangen voor buren?
Ja, dat zijn allemaal buren van de Milkmaid Project.
Wat cool.
Grappig, hè?
Ja. Nou, vind ik een heel leuk
initiatief. De Leliestraat kun je dat vinden en dat kun je, ja, die kun je dus bekijken daar. Normaal gesproken moet je dan... Als je naar de Milkmaid Project gaat, dan laat je dus een foto van jezelf maken. Dan koop je dat gewoon. Maar deze kun je dus daar ook bekijken. Het is eigenlijk een nieuw mini-museum om een nieuwe nachtwacht te bekijken.
Ah, maar je kan er gewoon heen en dan moet je kaart kopen. En dan...
Nou, je kunt hem gewoon. Hij hangt daar volgens mij gewoon in de galerie. Dat begreep ik uit het persbericht.
Oh,
ja,
cool.
Het is dan echt een nieuw mini-museum.
Ja, het is wel goede marketing hoor. Ja. Superleuk. Zeker, en superleuk, want dan krijg je ook gezichten bij, bij de omgeving en bij de mensen.
Ja. Grappig superleuk, toch?
Ja.
Ja, ik vond het ook wel een leuk initiatief. Leuke creatieve oplossingen in coronatijd.
Ja. Ja, toch wel weer leuk dat het eindelijk ook weer kan. Hè? Dat we alles wat we in onze gedachten hebben en alle creaties die we in onze hoofden zweven, dat we dat nu eindelijk weer op straat mogen gooien.
Ja. Ja.
Heerlijk.
Oké, en dan de laatste van deze week. Dat is een solo tentoonstelling van Marcel Pinas over Surinaamse kunst. Want Surinaamse kunst staat heel erg in de belangstelling nu. Omdat ze ook in het Stedelijk Museum Surinaamse school tentoonstelling hebben. Heeft ook Kunst Kan een Surinaamse tentoonstelling. Surinaamse beeldende kunst. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het is hele kleurrijke kunst.
Ja.
Je wordt er heel vrolijk van.
Heeft het verder nog een maatschappelijk tintje, of is het vooral...
Ja, ze willen... Deze tentoonstelling wil graag de verschillende invalshoeken van de Surinaamse school belichten. Omdat het een heel diverse school is. Wil Marcel Pinas die verschillende culturele verscheidenheid belichten.
Is Marcel Pinas zelf Surinaams?
Ja.
Ja.
Ja, dus die heeft er wel affiniteit mee.
Mm-hmm.
Kunnen we hem ergens van kennen of niet per se?
Nou, ik kende zijn werk niet. Ik heb het gegoogeld en ik vond het heel mooi. Maar ik was er zelf niet mee bekend.
Nee.
Ja, dat is alleen maar goed als we er langs gaan, want dan raken we ermee bekend.
Ja, je kunt er langs in de tweede tuin Dwarsstraat. Galerie heet Kunst Kan.
Kunst Kan.
Okay. Er is tevens een vernissage op donderdag 10 juni. Dus dat is op het moment van uitzenden. Als jullie nu luisteren, kunnen jullie vanmiddag naar de opening van Kunst Kan. Zichtbaar maken is de titel van de tentoonstelling. Leuk.
Dus voor de luisteraar die dit nu luistert, heb je nog een vrije middag die je niet weet hoe je moet invullen? Bij deze.
Ja, Kunst Kan. Solo tentoonstelling van Marcel Pinas.
Ja, hartstikke
veel
leuk.
Plezier.
Wauw, ja.
Oké, dat was het culturele nieuws van deze week. Dank Abe en Birgit voor jullie bijdrage.
Jij dankjewel.
Veel plezier weer met het bekijken, beluisteren, beleven, bezoeken. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Yo. Man, ain't that news. Good news. Good news. Ain't that good news? Ain't that news? I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine forever. Now I drive alone past your street, and all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. I guess you didn't mean what you wrote.
just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
Hallo luisteraars, hier ben ik weer, Godfried. En zoals ik vorige week al aangekondigd heb, ga ik vandaag de Parmigiana di Melanzane maken om de bakjes van filodeeg die we vorige week gedaan hebben mee te vullen. Wat heb je nodig? Een kleine vierkante ovenschaal. Denk aan een ovenschaal waar vier plakjes aubergine in een vierkant naast elkaar opgestapeld kunnen worden. Verder hebben we nodig een grote aubergine, een pak passata, één witte ui, een bosje basilicum, één bol buffel mozzarella, 100 gram vers geraspte Parmezaanse kaas, olijfolie, een beetje bloem en wat zonnebloemolie om de aubergine straks in te bakken en wat zout en peper om het mee te kruiden en burrata voor straks bovenop de gevulde bakjes en eventueel wat pesto voor de garnering daaromheen. Omdat het best een beetje een uitgebreid recept is, heb ik een aantal stappen voorbereid en ik ga je nu zo duidelijk mogelijk uitleggen wat je moet doen. Ik heb hier een aubergine voor me liggen. En die snijd ik in redelijk dunne, gelijke plakjes. Gewoon dwars over de vrucht heen. Die plakjes doe ik vervolgens in een vergiet. Ik spreid ze een beetje uit en op elk laagje doe ik wat zout. Ik zet het vergiet met de plakjes aubergine in mijn spoelbak. En ik laat dat daar ongeveer een uurtje staan voordat ik het straks helemaal afwas. Al het zout eraf. En dan dep ik de plakjes droog. Ik heb al een pannetje op het vuur met wat olie. Ik heb een uitje gefruit en een knoflookje gehakt. Dus mijn olie is nu heet. Zo. En ik doe het uitje erin. Laat dat rustig even een beetje transparant worden. En als dat transparant is, doe ik ook het knoflookje erbij. En dan roer ik het met een lepel af en toe om. Op het moment dat je tevreden bent met je uitjes en je knoflook, dan kan de passata erbij. En dan laat je het lekker even trekken. De smaak van ui en knoflook kan goed intrekt. En dan pak je een bosje basilicum. Je houdt een beetje basilicum over voor straks, voor de garnering. En het bosje wat je hiervoor gebruikt, nou, ik denk een blaadje of 8, 9, scheur ik fijn. En doe ik in deze passata saus. En ik laat het nog een minuutje op 5 op een zacht vuurtje staan. En daarmee is mijn tomatensaus klaar. Dan zet ik ondertussen de oven aan op 180 graden. En ik kijk even naar de aubergine. Die heeft behoorlijk wat vocht losgelaten. Je ziet dat allemaal pareltjes zitten er op de plakjes. Ik spoel de aubergine goed af. Maak hem droog. En vervolgens bestuif ik de plakjes heel lichtjes met een beetje bloem aan beide zijden. Ondertussen heb ik ook een ander koekenpannetje op het vuur gezet. Ik heb daarin wat olie gedaan. En die olie is nu heet. En dan ga ik daar de plakjes aubergine die licht bestoven zijn met bloem in bakken. Zo, tot ze mooi goudbruin zijn. En als ze bruin zijn, leg ik ze op een keukenpapiertje om even het vet kwijt te raken. Na deze stap zijn we eigenlijk klaar met de voorbereidingen. We hebben de aubergine. We hebben de saus. Ik heb een ingevette ovenschaal en nu doe ik in die ovenschaal een laagje van de tomatensaus. En dan ga ik die laag afdekken met in een vierkante vier plakjes van de aubergine. Op die aubergine doe ik weer een laagje tomatensaus. En daar doe ik de mozzarella in kleine stukjes gesneden overheen. En een laagje parmezaan. Dan weer een beetje tomatensaus, aubergine, beetje tomatensaus, beetje mozzarella, beetje parmezaanse kaas. Nou, en zo ga je door tot je de volledige hoogte bereikt hebt en tot je aubergine en je kaas op zijn. Dit zet je vervolgens afgedekt met een beetje aluminiumfolie in de oven voor ongeveer 20 minuten. En na 20 minuten verwijder je de folie en zet je hem nog heel even 5 minuutjes in een iets warmere oven om bruin te laten worden. Ik ben ondertussen een half uurtje verder en de melanzane is gaar, bruin, mooi. Ik heb hem uit de oven gehaald en ik heb hem ietsje laten afkoelen, waarmee hij ook ietsje stijver wordt. Dus met een schep schep ik nu heel voorzichtig een mooie ronde vorm uit een hoekje van de schaal. Dus precies de grootte van 1 plak aubergine. En dat plaats ik in mijn filodeegbakje. Ik duw het een beetje aan. Ik kan het een beetje opvullen met saus waar nodig. En zo vul ik de 4 bakjes. Oven staat nog aan op 180 graden. En bovenop die 4 bakjes doe ik nog een klein beetje extra Parmezaanse kaas. Gewoon voor het lekker. En dan schuif ik het voor 1 minuut of 10 nog even in de oven van 180 graden. Als dit nou straks uit de oven komt, die mooie pakketjes, dan serveer je ze op een bordje, voorzichtig met een spaan eronder. En dan doe je bovenop wat stukjes, ik pluk het er gewoon lekker met de hand vanaf, van de burrata. En bovenop de burrata doe je een klein beetje basilicum. En om het bordje heen druppel je, als je het hebt, een beetje met olie verdunde pesto. Nou, dit is de parmigiana in filodeeg. Eet smakelijk!
we zijn alweer aan het einde van deze iets kortere uitzending van Scheltema Live. In deze uitzending hoorde je muziek van Douwe Bob met een ode aan Amsterdam. Olivia Rodrigo haalde haar driver's license en Afke Romein en Spinvis gingen naar Ameland. Aan dit programma werkten mee Luc Drosten, Maria Boerman, Abe Iping, Birgit van Hesteren en Simone Carré. Eindredactie en montage door mij, ik ben Anneminke van der Velden. Bedankt voor het luisteren, geniet van je dag en tot de volgende. We gaan met Bluff nog even naar Zoutelanden en daarna gaan we dansen op de vulkaan met De Dijk.
Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter een man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verslijpen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.
Troostige plekken die je bij moet hebben.
En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met poking tussen reddingsbanden.
Ah.
En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter en warm. Blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.
mag zeggen wat je denkt. Niet dat er iets uitmaakt met hoeveel je ook bent. Zij doen toch wat ze willen.
This is what it feels like.